Welkom bij de Dorien ten Dijk podcast. Voor directeuren van duurzame maakbedrijven die willen groeien met sterke communicatie, een scherpe positionering en marketing die echt bij je past. Zodat je de juiste klanten aantrekt en nog meer impact maakt. Laten we starten! Hallo, welkom bij deze podcast. Ik heb een bijzondere gast deze keer en dat is Duncan Buisman. Welkom Duncan.
Hey Dorien, goedemorgen. Wat leuk dat ik hier mag zijn.
Ja, zeker. Jij bent een beetje hoesterig, proesterig, zei je. Ik heb het ook al gehoord. En ik denk, ja, ga ik nu dan cancelen? Ga ik die jongen cancelen voor in mijn podcast? Of gaan we gewoon door?
Nou ja, nee, we gaan gewoon door. Ik ga gewoon een half uur lang niet hoesten.
Precies. Als je dat belooft, dan gaan we gewoon verder.
Ik ga mijn uiterste best doen.
Hey Duncan, ik ken jou van ons netwerkclub. En ja, ik vind dat jij een super mooie. Ik vind dat jij super mooi werk doet. Dat is ook de reden waarom ik jou in mijn podcast heb gevraagd. Want ik denk, nou, die jongen heeft echt wel het goed begrepen. Dus laat de luisteraars eens even weten. Wie ben je? Wat doe je? Ja, dat is denk ik interessant om daar even mee te starten.
Nou, dat zal ik zeker doen. Om te beginnen, ik ben dus Duncan en ik begin altijd in een introductie met mijn twee belangrijkste rollen. En dat is namelijk, ik ben man van Manon en vader van James en Daan. Dat zijn mijn twee zoontjes van 2 en op dit moment 5 weken.
Ja.
Misschien dat daar die hoest ook vandaan komt.
Ik denk het.
Nou, dan was hij al. Ja. En ik ben op een missie en dat is een positieve bijdrage leveren aan toekomstige generaties. Van de week kwam ik ook weer tot het besef dat mijn twee zoons gaan gewoon, als zij de gemiddelde leeftijd van 75 halen, het jaar 2100 aantikken.
Ja, bizar hè, dat gaan wij niet doen, denk ik.
Ongelooflijk. Nou ja, we weten niet wat de techniek ons nog gaat brengen, maar over het algemeen wordt dat een uitdaging, denk ik.
Ja, dat denk ik ook inderdaad. En ja, wat ik wel mooi vind, jij bent zelf nog niet zo oud, denk ik. En ik hoor dus heel vaak dat de jongere generatie zich heel druk maakt om de wereld, het klimaat. Het is allemaal niet zo duurzaam. En ik weet niet hoe jij daarin zit, maar ik zie toch ook nog wel heel veel jongeren die het eigenlijk niet zoveel kan schelen. En ik zie heel veel mensen zoals jij die daar wel heel druk mee zijn. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, nou ja, zelf over de luisteraars beeldvorming. Ik ben 32, bijna 33. Dus ja, die mag je beslissen of dat jong is of niet. Dat is afhankelijk wie ik tegenover me heb. Ik heb een collega van 25, die noemt mij eerder oud dan jong. Dus het is maar hoe je het kijkt. Val niet meer in de categorie jongeren, denk ik. Maar wel zeker in de categorie mensen die het zich aangaat van waar we naartoe gaan. En dat is omdat ik me gewoon een beetje zorgen maak. Als je kijkt naar alle ontwikkelingen die er spelen. Noem maar een klimaatverandering. En we zien elke week weer nieuwe berichtgeving over de golfstromen die ook onder druk lijken te staan. En als ze wegvallen, weet eigenlijk niemand wat er gaat gebeuren. Maar denk ook aan overstromingen, betere zomers met veel meer droogte. De voedselproductie staat onder druk. Ja, dat zijn gewoon grote uitdagingen die wel echt impact hebben op ons als mens, als samenleving, waar we iets mee moeten. Maar dat zien we natuurlijk ook gebeuren op het gebied van grondstoffen. Dingen raken op, we verbranden gewoon alles. Een paar bergen groeien in plaats van dat ze afnemen. Het belandt in zee. Het heeft allerlei effecten. En dat is omdat wij ons gedrag niet aanpassen. Ja. En dat zet ook de maatschappij onder druk. En dan krijg je allerlei gekke situaties en verschrikkelijke taferelen waar mensen elkaar het licht niet meer gunnen en elkaars grond proberen af te pakken. En dat allemaal op niet zo'n vriendelijke manier doen. Laat ik het maar even zo brengen.
Dat zeg je en heel netjes.
Ja, dank je. Politiek correct. Daar gaat het ook niet zo goed. Dus nee. Nou ja, we hebben op al die vlakken gebeurt er gewoon een heleboel. En dan aan de ene kant kijk ik daarna, dan denk ik, ja, het maakt me een beetje machteloos. En want wat kan ik dan doen als ik ben 33, woon in Oosterhout. Dat is nou ook niet echt dat je denkt, de grootste stad op aarde. Of ik heb niet ineens een hele prominente plek dat ik beleid kan maken. Dus aan de ene kant machteloos, hè, die druppel op de gloeiende plaat. Ja, aan de andere kant ook heel verantwoordelijk, want kan er wel niks mee doen, dan zo zit ik dan weer net niet in elkaar. Ja, ik heb nog genoeg jaren om er wel iets aan te doen.
Jazeker.
Ook heel veel energie en enthousiasme en creativiteit. Oplossingsgericht. Dus ik zie ook heel de tijd kansen. En denk, ja, maar dat kan toch gewoon wel anders? Nou, als je dat de hele dag ziet en denkt, dan ga je ook een beetje het idee van, ja, dan moet ik er ook maar wat mee doen.
Ja, dus toen ben je voor jezelf begonnen. dat is denk ik de vraag nu even van, hey, wat doe jij met jouw bedrijf? Want je bent voor jezelf begonnen en niet heel verwonderlijk, jij doet iets met impact maken, duurzaam zijn. En ik vind dat altijd een beetje inmiddels moeilijke woorden, een beetje stoffig, een beetje suffig. En als ik jou dan zie, denk ik, nou, het is helemaal niet stoffig en suffig. Dus wat doe jij met jouw bedrijf?
Wij hebben een bedrijf dat heet Duurzame Kansmakers en wij richten ons op het maken van een positieve impact. Dat is eigenlijk voornamelijk het oplossen van maatschappelijke vraagstukken of verduurzamingsvraagstukken van organisaties. Nou, dat doen we door middel van conceptontwikkeling. Hey, er is een uitdaging, we weten nog niet precies hoe we dit op moeten lossen. En wij bedenken dan de oplossing, maken daar concept van en gaan dat ook echt uitvoeren. En dus een stukje projectmanagement, waarbij we ook echt in die uitvoerende rol zitten. Dus wij geven eigenlijk nooit, hier is het idee, kijk maar wat je ermee doet. Nee, wij vertellen, hier is het idee, hier is het stappenplan om het te doen. Nou, waarschijnlijk heb je zelf ook geen tijd om het uit te voeren of de capaciteit niet. Laat ons dan maar mee helpen begeleiden. Want dan weten wij zeker dat het er komt en dat die impact ook gemaakt wordt.
Ja, dat is superleuk. En ik ga jou even om. Het voorbeeld wat je aan mij vertelde, en dat vond ik echt wel heel erg gaaf. Want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die bedrijven helpen om duurzamer te worden. De een die doet dashboarding. De ander die helpt je in wat kun je nu het eerste aanpakken. Nou, er zijn natuurlijk heel veel manieren om bedrijven daarmee te helpen. En jij hebt wel ook, om de luisteraars even een voorbeeld te geven, denk ik, van waar jij ook enthousiast van wordt en wat jij laatst gedaan hebt, is het bedrijf met het gereedschap. Die hadden ook volgens mij een idee van, hey, wij produceren wel gereedschap, maar we zien ook dat mensen dat eigenlijk weggooien als het geroest is, vastzit, niet meer gebruikt wordt, er iets nieuws is. En jij bent met dat bedrijf in contact gekomen en toen heb je iets heel gaafs bedacht. En misschien even heel kort uitleggen wat dat is, want dat geeft mensen denk ik wel meteen een heel duidelijk beeld van, ja, wat je doet met je bedrijf.
Ja, het bedrijf waar het om gaat is inderdaad een producent van tuingereedschap, eigenlijk alles met een steel. En zij hadden het grootste probleem om circulair te worden, was dat het gereedschap niet terugkomt. Zij staan niet genoeg in contact met die eindgebruiker, waardoor het gereedschap wat daar wellicht afbreekt of geroest is, of dat is in ieder geval niet meer te gebruiken. Ja, dat verdwijnt. Maar waar naartoe? En dan hadden wij het over in een kort interview. En toen hadden we de oplossing bedacht. Toen hebben we ze gebeld en zegt, nou, wij hebben misschien wel een oplossing waarbij wij kunnen garanderen dat jouw gereedschap wel weer terugkomt, zodat jij het kunt refurbishen of repareren. En die hebben we bij ze gepitcht. En daar waren ze heel enthousiast over. En dat lijkt erop dat we dat nu grootschalig gaan uitrollen door Nederland. Het idee is dat wij overal bakken gaan plaatsen op het terrein van een bedrijf wat werkt met gereedschap. Dat kan handgereedschap zijn, elektrisch gereedschap, maakt ons niet uit. Waarbij jij dus het gereedschap in die bak gooit. Als je denkt, ja, dit doet het niet meer. Wij halen dat allemaal op en wij gaan het gewoon refurbishen. En dat doen we volledig geautomatiseerd. Dat is de missie, of in ieder geval de strategie. Zodat we namelijk de component waar het nu vaak op vastloopt om refurbished gereedschap ook aantrekkelijk te maken. En dat is namelijk de menselijke component van het uurloon. Dat we die eruit kunnen halen. Grote uitdaging, ambitieus, maar wel een mooi project. En we zijn echt begonnen van de eerste presentatie tot aan de eerste bakken worden nu geplaatst.
Ja.
En dat is wat een beetje ons uniek maakt.
Ja, superleuk. En als jij nu iemand kent jou niet. En je raakt in gesprek met iemand en je denkt, ja, dat is wel iemand waar ik iets voor kan betekenen. Wat is dan jouw elevator pitch? Stel je het echt maar even heel kort en je denkt, maar dit is een gaaf bedrijf en ik weet zeker dat ik daar iets voor kan doen. Hè? Dat is natuurlijk vaak als je een eigen bedrijf hebt, dan denk je, oh, maar jou kan ik helpen. Wat zeg jij dan?
Eigenlijk stel ik vooral vragen. Dus ik ben eigenlijk altijd op zoek naar waar loopt het voor diegene vast? Dus waar zit hetgene waarvan hij denkt, oh ja, dat zou echt anders kunnen. Of ja, nee, maar zo werkt het niet. Ik had een lekkere zin. Of ja, maar hoe zouden we dat nou weer moeten doen? Vind ik ook een hele lekkere zin.
Ja.
En als iemand dat tegen me zegt, ja, dan is hij de klos. Want dan zeg ik, nou ja, dan kom ik bij jou langs. En dan maak ik een presentatie, vertel ik je precies hoe je dat op zou lossen. En hoe we dat ook uit zouden rollen. Mag ik dat bij je komen presenteren? En eigenlijk zeggen ze nooit nee tegen zo'n presentatie, wonder boven wonder.
Nee, ja, dat is natuurlijk wel heel goed, want het is heel laagdrempelig. En mensen denken, hey, enthousiaste kerel met een gaaf bedrijf. Die mag om mij wel even vertellen hoe hij daar tegenaan kijkt. Dat is natuurlijk wel heel gaaf. En ja, ik kan me voorstellen als jij jezelf meebrengt. Dat jij in je enthousiasme ook veel tafelgenoten krijgt. Omdat je daar dan ook je verhaal kan vertellen. Daarnaast is het natuurlijk wel handig als jij zelf er niet bent. Dat mensen misschien ook via of via je website of via een brochure of een andere manier jou zien of jouw bedrijf zien. Dat ze eigenlijk meteen geïnteresseerd worden. Wat is waarin je daarin tegenaan loopt? Hè? Want jij weet, als ik mezelf meebreng, dan gaat het echt wel goed. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook met je bedrijf groeien, meer mooie dingen doen en niet dat het helemaal afhankelijk is van jou. Wat is dan wat er nu voor jou ontbreekt in je marketing en communicatie?
Ik denk dat het belangrijkste is, Dorin, en wij hebben hier natuurlijk ook gesprekken over gevoerd.
Ja.
Is dat ik mezelf in de weg zit. Maar wij zitten echt op dat groeimoment van, oké, je bent een zelfstandige. Dus het bedrijf is om jou heen gebouwd. En mensen identificeren het bedrijf ook met mij als Duncan. Niet als duurzame kansmakers. Joh, dat er een factuur staat met duurzame kansmakers op, het zal wel. Maar Duncan heeft die factuur gestuurd.
Ja.
En we zitten in de transitie naar, nee, het is duurzame kansmakers. En er zit een team achter duurzame kansmakers. Dus ik heb nu mijn eerste collega aangenomen, Matthijs. Dat moeten er straks nog wat meer worden. En dan moet je bedrijf een identiteit krijgen. En dat betekent dat je heel duidelijk moet gaan communiceren en ook heel gefocust en eigenlijk heel consistent. Ja, mijn brein werkt helaas niet heel goed in het consistent. Ja, die werkt heel consistent in het creëren van nieuwe ideeën en kansen en richtingen. Maar daardoor vliegt het ook alle kanten op. Nou, je noemde dat even het bedrijf idee voor die gereedschappen. Ontstond als een oplossing voor die organisatie. Maar dat was eigenlijk bij de derde pitch was dat alweer een nieuw bedrijf geworden. Waar we ook weer middenin zitten.
Ja.
En zo gaat het de hele tijd. Dus
ja.
Wij worden ook heel snel de klant. En wij denken, wij verplaatsen ons snel de klant. En daardoor adopteren we ook een beetje de klant. Wij worden dan ook een beetje de klant. En dat zorgt ervoor dat wij ook wat minder consistent communiceren over onszelf. Dus ja, een belangrijke uitdaging zit er voor ons echt in. Oké, wat is de kern van duurzame kansmakers? Wat is de persoonlijkheid? Wie zijn wij als bedrijf?
Ja.
En wat bieden we nou eens structureel aan? En niet elke keer wat anders. Wat past er eigenlijk altijd wel in het bedenken van een oplossing? Dus een proces.
Ja. Eigenlijk is het inderdaad, denk ik, wat zet je in je etalage? En ja. Durf je daarin te kiezen? En zorg je dat je daar inderdaad in je communicatie consistent bent. Hè? Want mensen denken vaak, ik sluit iets uit als ik niet alles roep. En ik kan zoveel en voor heel veel mensen. Alleen als je in je communicatie inderdaad één boodschap kiest, één doelgroep kiest. Dan heb je natuurlijk een heel duidelijk consistente boodschap. Die ook de juiste doelgroep aanspreekt. En je hoeft daar niet bang te zijn dat je daarmee heel veel niet zegt en doet. Want dat low-hanging fruit, om het maar even zo te noemen, dat komt toch wel. En dat voelt misschien een beetje spannend. Ik weet niet hoe jij dat vindt. Ik vond dat ook spannend. Als jij inderdaad maar één ding zegt, voor één doelgroep zegt, dan heb je vaak het idee, ja nee, maar dit is veel te klein. Dit is een veel te klein groepje en ik doe veel meer. Dus mensen snappen dan niet wat ik allemaal doe. Maar ja, daardoor raak je wel verstrikt in alles wat je roept. En ja, mensen krijgen 3000 reclameboodschappen, teksten per dag naar zich toe gegooid. Of dat nou via de telefoon is, of je fietst, of je bent in de Albert Heijn. Ja, mensen raken gewoon helemaal overprikkeld door welke boodschappen ze nu wel en niet laten landen voor zichzelf. En dat zijn natuurlijk vooral de boodschappen waar ze iets mee hebben. In positieve zin of in negatieve zin. En beginnen met één duidelijke boodschap is wel key, denk ik, om je bedrijf verder te brengen naar wat je wil.
Ja, en daar heb ik, even reflecterend, hè, ook last van een aantal dingen. Eén, ik heb een opleiding gedaan die heet Marketing, Innovatie en Ondernemerschap. Nou, het zijn dan 3 totaal verschillende richtingen. Die heten dan Advanced Business Creation. Dat was de enige opleiding in Nederland, dus niemand kende het. Dus je kan ook niet zeggen, ja, dat heb ik gestudeerd en dan word je in een hokje geplaatst. Je werd eigenlijk gecreëerd tot een soort allrounder oplossingsman of vrouw. Nou, dat helpt ook niet per se mee. En als je dan heel veel leuk vindt en eigenlijk een beetje algemeen oppervlakkig geschoold bent, maar gewoon creatief en kansen zien, dan neem je dat mee in de ontwikkeling van. En waarbij het bij mij nog eens versterkt werd, is dat ik heel erg gedoken werd in die lean startup methodiek. Dus het creëren van een startup doe je eigenlijk op basis van de marktvraag. Dus waar zit het probleem en de behoefte en dan ga je dat proberen op te lossen. En dan waar de meeste tractie op zit, daar ga je dan in doorontwikkelen.
Ja.
Maar als jij dus elke half jaar meerdere van dat soort kleine trajectjes doet met oké, hier zit het probleem, hier is de behoefte, dat los ik op. Ja, dat is leuk, maar waar ben je dan van? Dat is van verschillende problemen. Dat helpt mij persoonlijk niet altijd mee om te zeggen, oké, maar dit is het. En nee. Ik ben blij dat we nu op een punt zijn gekomen. Ja, maar nu hebben we toch wel duidelijk, terend, dit is het proces dat we eigenlijk elke keer wel gebruiken om tot die innovaties te komen. En dus die positieve impact te maken voor organisaties.
Ja. Ja, ik denk dat dat goed is om in je bedrijf wel een bepaalde structuur te hebben die past bij je persoonlijkheid. Hè? We hebben allemaal een verschillende persoonlijkheid en de ene is heel creatief en de andere is heel erg gestructureerd. En hè, de goede combi vinden in de marketing en de communicatie met het team wat je hebt, dat is wel echt key voor succes, denk ik. En daarin ook durven kiezen voor, ja, misschien wel mensen die het tegenovergestelde zijn van jou. Dat is misschien ook weer heel lastig, maar hè, iemand die juist dingen brengt die jij niet hebt van je natuur, dat maakt het denk ik wel een stukje sterker.
Ja, waarbij het natuurlijk nog een verschil is tussen een product en een dienst. Ik heb mezelf natuurlijk als een soort paspop in die etalage gezet. Zo van, ja. Nou, kijk maar wat je met me gaat doen, maar ik help je wel.
Ja.
Dan ben je een soort dienstenverkoper, maar als je een product maakt, dan heb je natuurlijk heel duidelijk, het komt uit een fabriek, rollen of het is er, het kan ook een digitaal product zijn. Je kan er naar kijken, kan het vasthouden, maar dat product blijft het product. Dat ga je niet 1000 features geven, want dat snapt iedereen dat dat niet zo handig is. En dan krijg je dat ook wat makkelijker. Dat wordt dan de structuur van je bedrijf. En als jij dat dus als persoon bent, in mijn geval, en je geeft jezelf een soort 1000 armen, een soort manusje van alles, ja, dan, wat is het dan nog? Ja, dat is een goede vraag.
Ja. Ja, en dat belemmert je misschien inderdaad in de groei om daarin de doorbraak te doen. Maar volgens mij weet jij dat heel goed en is dat juist ook heel scherp dat je daar nu op gaat, ja, je bedrijf op gaat ontwikkelen. Heb jij een ideale klant? Of zeg je van nou, ik doe gewoon voor ieder bedrijf iets wat duurzaamheid wil, die kan ik helpen?
Nee, we hebben wel nu sinds kort twee idealere klanten gedefinieerd. Als jij ernaar kijkt, Dorien, dan ga je er zeker nog wel wat van vinden. Maar we hebben in ieder geval gezegd, okay, ondernemers die binnen het MKB actief zijn, met name binnen een productiebedrijf of zakelijke dienstverlening, die eigenlijk al lang weten, we hebben die stappen van zonnepanelen en zo al lang wel gezet. Hè? Dus we snappen wel, we willen iets doen. Maar wat en hoe kunnen we dat nou vangen in een verdienmodel? Dat is voor ons al echt de ideale klanten die dat ook willen vermarkten.
Ja.
Wij zien duurzaamheid niet iets als het moet geld kosten. Het is voor ons logisch nadenken. En de wereld gaat bewegen. We moeten gewoon die modellen net even anders vorm gaan geven. Zodat het een win-win-win situatie wordt. Een win-situatie voor jouw bedrijf, een win-situatie voor je klant en voor je omgeving, planten, dieren enzovoort. En aan de andere kant zijn het toch gemeentes, want we werken al langer samen met een aantal gemeentes. En we zien gewoon dat wij daar wel echt een mooi verlengstuk zijn. Waarbij een team duurzaamheid een aantal duidelijke doelstellingen mee heeft gekregen. Die vaak gevangen zijn in een beleidskader of in een routekaart duurzaamheid. Die uitdagingen zijn groot. Het personeelsbestand van zo'n team is vaak net even te klein. En dan zijn een aantal enthousiaste handjes die gewoon het gaan doen in die gemeenschap. Die zijn altijd heel waardevol. En daar spelen wij een hele belangrijke rol in.
Snap ik. En ik kan me ook voorstellen dat dat is hoe je huidige klantenportfolio eruit ziet. En als ik het zo hoor, is het ook nog wel heel breed. Omdat MKB die iets met duurzaamheid willen, maar die eerste stap al hebben gezet, plus gemeentes, dat is best wel een soort van iedereen behalve ZZP'ers en multinationals.
Er vallen wel wat branches af.
Ja, klopt. En wat je wel merkt, vind ik zelf, bij de klanten die ik help, maar ook bij mijzelf. Als je echt heel duidelijk kiest, bijvoorbeeld voor een branche, ik noem maar even een makkelijk voorbeeld, dan gaan mensen wel heel snel denken van, hij kan dit, hij weet hoe dit moet, hij is één van ons. En dat is natuurlijk wel wat vaak die eerste versnelling op weg helpt. Door inderdaad te zeggen, hey, ik doe MKB, maak ik nog specifieker. En ik geef daar een naam aan waar mensen zich herkennen. MKB is iedereen, ik ben ook MKB. Maar als je tegen mij hebt over MKB, voel ik me niet aangesproken. En ja, dat zou inderdaad denk ik wel een goede zijn om te kijken van, hey, wie... Of kan ik daar een naam voor bedenken? He, je kunt ook een naam bedenken waardoor mensen denken, dat ben ik. Waardoor ze nog sneller denken, hey, maar die Duncan, dat is echt wel iemand die mij begrijpt. Ja, dat is inderdaad het afstappen van je huidige klantportfolio. In ieder geval in ze allemaal zo benoemen naar, maar wie wil ik nu echt? Wie vind ik gewoon leuk?
Dat is een heel goed punt. En wij hebben wel een persona een naam gegeven. We hebben hem nu Jan de Vries genoemd. Maar ik denk dat Jan ook te algemeen is. En ik hoor het mezelf al zeggen. Dus ik denk, oh ja, daar kan ik gelijk wat aan veranderen. Het belangrijkste is dat voor ons, denk ik, en een heel terecht punt wat je noemt. Dus, de fear of missing out speelt een factor. Dat herken ik in heel veel dingen terug, de fear of missing out. Het missen van een ruggengraat. Maar ik denk dat het goed is inderdaad dat wij als bedrijf ook de keuze maken. Oké, maar dit is gewoon degene voor wie we werken. En als iemand denkt, ja, ik pas er misschien niet helemaal bij, maar kunnen jullie me ook helpen, dan is dat een mooie bijvangst. In plaats van dat de focus is.
Ja. En ik denk dat een verschil is tussen je communicatieboodschap die je wil uitstralen naar welke groep. En wat je werkelijk allemaal binnen kan halen aan klanten. En mensen maken wel denk ik vaak de, ja, fout klinkt zo vingerwijzend. Maar
de keuze.
De keuze. Die maken vaak de keuze om alles in hun verhaal ook te willen zeggen. Terwijl je mag best in je verhaal een beetje specifieker zijn. En daardoor gaat echt niet iedereen denken van, maar nou is hij er niet meer voor mij. Of ik voel me daar niet thuis. Zo werkt het gewoon niet. Ja, dat is gewoon hoe het werkt in de marketingcommunicatie. Dus dat is wel een slimme, denk ik, om daar een keuze in te maken. En dat was ook wel een goede, leuke vraag, vind ik zelf. Van, snappen klanten direct jullie meerwaarde?
Ja, dat is vind ik een
als
goeie...
ze geweest zijn wel, denk ik. Als jij geweest bent, kunnen ze zeker, denk ik, zeggen wat jouw meerwaarde is.
In de voorbereiding van deze podcast zat deze vraag, lieve luisteraar. En ik schreef op, ik denk het wel, maar daarmee gaf ik gelijk het antwoord.
Ik denk het wel, maar daarmee geef ik het antwoord. Haha.
Ja, als je zegt, ik denk het wel, dan is het antwoord natuurlijk nee.
Klopt. Nou, weet je, je moet denk ik een verschil maken tussen de klanten waar jij geweest bent en klaar bent afgerond. Die kunnen wel jouw meerwaarde omschrijven, denk ik.
Alleen,
ja, je wil natuurlijk in het veld van alle duurzame rakkers voorafgaand al die meerwaarde communiceren. Ja. Zodat ze denken van, hey, maar die snap ik wat die doet. Hè, wat ik je net al zei, ik ken ook mensen die inderdaad vooral bezig zijn met dashboarding of een SaaS-platform om bedrijven te verduurzamen. Ja, ik denk dat jouw focus daar misschien niet in eerste instantie ligt. En vooral in het, hey, hoe kan ik nou oplossingen maken voor wat er nu speelt? Wat minder generiek dan de SaaS-platformen bieden of andere consultancy-achtige diensten op het gebied van verduurzaming.
Ja, en daar zit natuurlijk de crux een beetje van het verhaal. Hè? Want je kan je afvragen van, ja, waarom kan je dat niet duidelijker communiceren? Wij proberen problemen op te lossen. Maar het probleem is echt afhankelijk van degene die het ervaart. Daar zijn wij altijd naar op zoek. Dus we proberen zo min mogelijk, dat moeten we dus veel meer gaan doen, maar dat deden wij zo min mogelijk, al een voorschot te nemen op wat dat probleem zou zijn. Omdat dat voor elke persoon met wie we samenwerken, elke opdrachtgever, weer anders ligt. En elke oplossing is dus ook altijd net even anders, passend bij die opdrachtgever. Dus je maakt eigenlijk altijd maatwerk. En dat kan eigenlijk niet, wil je dat grootschalig communiceren. Of tenminste, ik heb nog niet uitgevonden hoe ik dat moet doen. Nee, en we komen er nu een beetje op van, wij moeten die problemen gewoon een voorschot gaan nemen op die problemen en dat gaan communiceren, want dit kunnen we voor je oplossen.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk inderdaad dat er echt wel een gemene deler te vinden is in die communicatieboodschap, waardoor toch al die bedrijven waar je al voor gewerkt hebt denken, ja, maar dat is inderdaad wat ik ook zo voel, waar ik ook last van heb. En dat hebben ze allemaal wel. En dat is natuurlijk het haakje wat super belangrijk is in je communicatie, van hoe verzin ik nou een boodschap waar iedereen zich soort van in thuis voelt.
Ja.
En ja, ik dat is misschien een gek voorbeeld vanuit mijzelf, maar Ik heb een tijdje voor de advocatuur ook gewerkt. En als ik dan bijvoorbeeld zei van, ja, je moet dan marketing doen, want dan krijg je meer klanten. Dan zaten ze me aan te kijken van, waar heb jij het over? Terwijl, dan ben je natuurlijk je dienst aan het verkopen. Maar als ik zei, volgens mij wil je meer zichtbaarheid en meer klanten en willen mensen zien welke oplossing jij biedt. Dan zei iedereen, ja, dat klopt. Dus ja, daarin is het wel zaak om de dingen te gaan roepen die zij voelen en denken nodig te hebben. En dat is iets heel anders dan roepen wat jij kan bieden. En dat is vaak wel ook lastig, hè? Want jij weet heel goed, denk ik zelf, wat je kan bieden. Maar de vraag is of je dat ook moet gaan roepen. Ja, dat is natuurlijk vaak wel een lastige, hè? Want jij kunt wel roepen, ja, ik verzin een oplossing voor jouw probleem. Maar dan moet je inderdaad nog wel, oké, als je dat probleem benoemt van die persoon, dan denkt hij snapt mij. Dat is mooi.
Ja, ze zeggen wel eens met auto, als je een autoverkoper bent en je verkoopt de features, ben je een slechte autoverkoper. Hè? Dus hij heeft zoveel pk en hij heeft 5 deuren en 4 wielen.
Ja,
en hij kan zoveel kofferbakruimte. Als je een normale verkoper bent, dan kun je er nog van maken, nou, dit is de beste gezinsauto voor mensen met 4 kinderen. Maar als je echt een goede verkoper bent, dan kan je het gevoel verkopen. Dus ja, deze auto houdt jouw gezin het meest veilig van A naar B.
Ja, klopt.
Of op vakantie, zeg maar. En dat zit een beetje in die essentie van, oké, wat wordt de boodschap en welk gevoel draag je mee? Ja, dat is een mooie zoektocht voor ons.
Dat denk ik, ja. Want ik vind Tesla ook altijd een mooi voorbeeld. Hè? Je ziet heel vaak in de duurzame wereld dat de bedrijven, en of dat nou productenleveranciers zijn van duurzame producten of dienstverleners, ze focussen heel erg op dat duurzame. Omdat vanuit die intrinsieke motivatie willen ze gewoon dat de aarde beter wordt, dat het allemaal mooier gaat. Wat je ook ziet, en ik heb daar laatst wat onderzoeken over gelezen, is wel interessant dat 15% van de mensen op de aardbol is maar echt intrinsiek gemotiveerd over duurzame issues.
Dat is al 15%, Dorien.
Precies, dat is al 15%. Alleen als je daar je bedrijf op wil bouwen, dan is het ineens niet meer zoveel. Terwijl
als je de hele wereld neemt.
Ja, dat is waar. Als je de hele wereld hebt, wel. Alleen als je, zeg maar, de volgende groep is 60%. En dat zijn de mensen die eigenlijk het wel heel tof vinden, dat duurzame. Ze zijn bereid om daar 10% meer voor te betalen. Maar ze willen wel iets meer weten dan dat het duurzaam is. Hè, als je dan bijvoorbeeld,
moet het gewoon ook logisch zijn. En dan moet het wel gewoon kloppen.
Ja.
Kijk, ze willen gewoon ook wel de waarde van het product hebben.
Ja, als jij chipjes produceert van circulaire aardappels, ik noem maar wat, of biologische aardappels, dan heeft het niet zoveel zin om alleen maar dat te roepen. Mensen willen ook gewoon dat chips lekker knisperen in de mond en dat lekker smaakt.
Ja, neem Tony Chocoloni, die verkopen gewoon de lekkerste chocolade, die ook nog eens eerlijk geproduceerd is.
Ja, en dat is misschien ook wel in jouw dienstverlening iets, hè, waarvan je kunt denken, oké, wat is dan mijn boodschap naast ik help jou met duurzaamheid? Waarvan ze denken, dat is misschien toch ook wel waarom ik hem nodig heb. Dat is wel interessant, denk ik, om daarmee niet alleen maar de bedrijven aan te spreken die zelf op die duurzaamheid zitten. Want er zijn, denk ik, heel veel bedrijven die jouw hulp ook heel goed kunnen gebruiken, maar die het ook nog om een andere reden willen inzetten. Niet alleen maar vanuit intrinsieke motivatie van duurzaamheid.
Nee, zeker waar. Ja, wij zoeken altijd naar die win-win-win situatie.
Ja.
Voor ons is duurzaamheid inderdaad gewoon logisch nadenken. Dus als je kijkt naar alle grondstoffen, we trekken aan de ene kant iets uit de grond, daar maken we dan iets van en dat verschepen we weer ergens naartoe. Dan komt er weer een ander productje aan vast en dan voor je het weet heb je iets gemaakt. Het heeft allemaal een hoop energie gekost. Iemand gebruikt het, superleuk. En dan gooit hij het weg.
Ja,
dan zijn je materialen die je dus zo met veel moeite uit die grond had gehaald, helemaal wat gefocust, die zijn dan verdwenen. Daar doen we niks meer mee. En dat ligt daar maar en dat vergaat eigenlijk ook niet. Dus het creëert nog een soort van rotzooi. Terwijl, dat is toch niet heel logisch nadenken als je ook weet dat hetgene wat je gebruikt opraakt.
Ja, nee, klopt.
En dan kun je zeggen, ja, maar dat duurt nog 500 jaar. Ja, dat is prima. Maar 500 jaar is op de samenleving van de mens heel weinig. Dus je zou kunnen zeggen, nou, dat is niet zo netjes voor de mensen die na jou komen en misschien ook nog wat willen doen met die grondstof die je uit de grond trekt.
Ja, dat is ook zo, denk ik. Ja,
en dan heeft het toch niks meer met duurzaamheid te maken, maar gewoon logisch nadenken. Nee, we houden het we gaan het weer teruggebruiken, want dan is die loop veel langer. Dan wordt het niet 500 jaar, maar 5000 jaar.
Ja, en als je er zo over praat, klinkt dat veel leuker en mooier en echter dan duurzaam, groen, circulair. Dat, het laster is een beetje dat er een stempel inmiddels een beetje op ligt. Terwijl hoe jij het nu zegt, denk ik, ja, we moeten het niet zo moeilijk doen. Gewoon goed en netjes gebruik maken van wat we hebben.
Ja, ik vind het altijd ook hetzelfde met tegels in je tuin. Je ziet heel veel mensen die dan een tuin lekker betegelen, want dat is praktisch. Je kan er een grote tafel op zetten. Gevoelsmatig minder onderhoud. Maar die vergeten dan altijd even dat als het dan in de zomer ineens een keer 30 graden wordt, wat tegenwoordig veel vaker is, dat het in je tuin eigenlijk niet te hard is. Dus ja, zit je binnen. Of je moet ineens een heel groot zonnescherm, wat weer duizenden euro's kost, neerzetten, of een parasol. Maar eigenlijk is het er veel te heet. En onderhoudsvriendelijk, je moet die tegels, ik weet niet hoe vaak, schoonmaken, want er groeit immens veel algen op. En als je pech hebt, en het regent een keer echt hard, wat ook steeds vaker gaat gebeuren, en dan blijft het water allemaal lekker staan. Dus ja, als je het een keer niet goed hebt afgedekt, of het valt een keer wel te hard, dan loopt het zo bij je naar binnen. Er zijn heel veel groene manieren. En je hoeft echt geen tuinier te zijn met hele simpele planten die gewoon die grondwater lekker opvangen. Die ervoor zorgen dat het lekker koel is in de zomer in je tuin. Waar je nog steeds een tafel neer kan zetten. En die eigenlijk die voordelen van het onderhoud helemaal niet tegengaan. Want die twee keer snoeien is minder dan dat jij dat hele terras moet gaan staan boenen.
Zeker.
En dat snoeien zou je ook nog door iemand kunnen laten doen, bij wijze van spreken. Want er zijn genoeg mensen in je buurt die dat wel leuk vinden. Dus ja. Het is ook maar een beetje de perceptie, hè, van mensen.
Is helemaal waar, ja. En de groene rakkers die haken wel aan, denk ik, hè, bij het duurzame verhaal. Alleen de minder groene rakkers, ik heb er nog even geen naam voor bedacht, hoe je ze hebben in allerlei onderzoeken allerlei namen. Die haken echt wel aan bij een andersoortige boodschap. En iets meer dan alleen maar groen en duurzaam. Dus dat is echt wel interessant ook om je als bedrijf te realiseren, denk ik. Keuzes schuif jij voor je uit omdat je hem spannend vindt voor je bedrijf?
Nou, ik denk dat we er al wel eentje benaderd hebben. En dat is in ieder geval het kiezen van een doelgroep.
Ja, ja, ja.
En daarbij het juiste product. En nu gaat dit klinken als een excuus. Je valt ook heel snel in de operatie. Dus wat ik schetste van het bedrijf is om mij heen gebouwd. Dus ik ging een klant helpen. En eigenlijk was ik daarmee ook gelijk weer vol in het project. Dus in de operatie. En dan is de tijd om er een product van te maken of die keuzes te maken of die marketing te doen, die wordt minder, want de klant gaat voor. En leefde ik eigenlijk van klant naar klant. Het werden steeds meer klanten, maar je ging van klantje naar klantje.
Ja.
In plaats van dat ik eigenlijk alleen maar buiten liep om dat verhaal te verkondigen en nieuwe partijen binnen te haken die dan het team beter zou pakken. En daar liep ik heel lang tegenaan. Die keuzes verschoof ik dus ook lekker voor me uit, want ik was druk bezig om die leuke projecten te doen. En ik denk dat dat ook de keuzes zijn die dit jaar gemaakt zijn en worden.
Ja, ja, dat is wel een goede inderdaad om daar doorheen te breken. Je hebt natuurlijk ondernemers die blijven daarin hangen en die denken, ja, ik vind het te spannend, ik ga het gewoon niet doen. Ja, eigenlijk is het wel doen en kijken wat dat oplevert wel de beste keuze om in ieder geval daaruit te breken, denk ik.
De essentie van groeien is natuurlijk gewoon sales doen.
Ja, en pijn lijden.
Ja, en zolang je niet naar buiten gaat om sales te doen of marketing, ja, gaat het ook niet groeien. Ja, en er zijn bedrijven die zeker het tegenovergestelde voorbeeld laten zien dat het ineens heel hard gaat. Maar die hebben dus iets bedacht dat heel veel mensen herkennen. En die groeien dan ineens. Maar dat is er toch een soort de uitzondering op de regel. En als jij naar je bankrekening kijkt en denkt, ja, potverdikkie, ik wil groeien met mijn bedrijf, maar dat wil nog niet zo hard. Dan moet je gewoon vaker naar buiten en met meer mensen praten en minder in de operatie zitten. Ja. En dat is even een bruggetje wat je over moet. En dat is zeker het bruggetje wat ik nu genomen heb.
Ja, dat is
spannende
wel
tijd. Wel leuk.
Zeker. Heb jij een tip, want je kent genoeg impactondernemers, over marketing, communicatie of positionering, waarvan jij zegt, nou, ik zie gewoon bij mijn klanten, zou ik dit en dit gewoon anders doen? Hè, deze podcast is ook bedoeld voor impactbedrijven. En die zijn dol op tips van mensen die dingen in de impactwereld hebben gezien. Dus ik ben benieuwd of jij een tip hebt voor impactondernemers.
Ja, ik denk dat er wel een aantal zijn. Het probleem is wat je oplost, prominent gebruiken om de boodschap, zeg maar, uit te dragen, werkt volgens mij heel goed. Dus dat zie ik bij wel meerdere initiatieven terug die heel erg op het probleem zitten en dat dat super duidelijk is, een gefocust probleem wat zij oplossen. Of het nou gaat over textiel, of het nou gaat over groentes die we weggooien, of dat nou gaat over materialen die we weggooien. En dat probleem echt gebruiken om die boodschap naar buiten uit te geven. Ja, maar jongens, wij focussen ons om dit probleem op te lossen. En daardoor zijn mensen geneigd om ze te helpen. Ja, dat moeten we ook doen, dat willen we ook aan bijdragen. Dat moeten we met elkaar doen. Een mooi voorbeeld, hè? Bojan Slat bijvoorbeeld, die schrijft een keer een thesis om de Big Garbage Patch op te lossen. Dat grote plastic eiland wat daar ergens drijft. Iedereen snapte, oh, dat is een probleem. En of zijn oplossing nou per se zo goed was, dat maakt niet zo uit. Hij ging dat probleem oplossen. Hij was daar gefocust op. En dat heeft hem er uiteindelijk voor gezorgd dat hij een gigantisch bedrijf heeft kunnen bouwen om dat probleem ook aan te pakken. Dus dat één en twee, richt je niet alleen op mensen die de duurzamer rakkers zijn, want die geloven je toch wel. Maar schrijf de meerwaarde op voor iedereen die het product of dienst zou kunnen gebruiken.
Ja, ik denk inderdaad dat je iets meer moet doen. Daar hadden we het net al over. Dan alleen maar het duurzame, waar je zelf natuurlijk mega enthousiast over bent, te noemen. Omdat mensen echt behoefte hebben aan nog iets anders. Omdat het gros, iedereen vindt duurzaamheid wel positief. Maar om nou te zeggen, ja, daarom koop ik het. Of daarom wil ik meer betalen, is nog best wel lastig, denk ik. Dus probeer inderdaad altijd ook nog een andere boodschap te brengen. En dan vooral een boodschap die, denk ik, aanhaakt op een stukje emotie en identiteit. Dat raakt gewoon veel meer dan de verhalen over het groene en het duurzaam. Want mensen zijn daar ook een beetje moe van.
Ja, daar mogen we ons niet door laten kapen natuurlijk. Want voor je het weet worden we gekaapt omdat mensen moe zijn van die boodschap. Terwijl we staan aan het begin van al die transities. Want daar gaan we nog heel veel aan moeten doen. Ze moeten ons ook niet uit het veld laten slaan. Maar de meerwaarde communiceren van het product als zich en zorgen dat je goede kwaliteit levert is gewoon superbelangrijk. Het kan niet alleen duurzaam zijn. Het moet goed zijn en het probleem oplossen.
Even kijken. Ik had nog een vraag aan jou gesteld. Waar heb je nu echt hulp bij nodig? Nou, daar hebben we het al even over gehad. Hè. Volgens mij gaf je aan één concrete boodschap naar buiten brengen. En het bouwen van een marketingmotor voor mijn bedrijf die niet allemaal om mij draait. Ik denk dat inderdaad de goede stappen voor nu zijn. Als jij nu de kans hebt om de luisteraars één vraag te mogen stellen aan het einde van deze podcast, die jouw bedrijf verder helpt. Wat zou dan die vraag zijn?
Ja, die mijn bedrijf verder helpt, hè?
Ja, dus als er nu luisteraars luisteren en die horen jouw vraag, dat ze jou opbellen en zeggen, Duncan, ik ga jou hiermee helpen.
Ja, dat is natuurlijk, ben jij in de situatie dat je denkt, hè, ik zit vast, hoe gaan we dit nou doen? Dan moet je mij bellen. En want wij lossen dat binnen een uur voor je op, met pas het stappenplan.
Ja.
En als je nu denkt, ja, maar ik heb dat probleem niet, maar ik praat wel eens met organisaties die echt zeggen, ja, maar hoe moeten we dit dan doen? Dat zijn de twee vragen. Ik denk, ja, als je die hoort, denk dan aan ons, want dan wij lossen dat soort problemen het liefst op.
Ja, nou, er zijn vast luisteraars, denk ik, die dat hebben. Dus ik ga ze vragen om jou te contacten. Dankjewel, Duncan.
Ja, dankjewel, Doreen.
Leuke gesprek.
Eens gelijks.
Ja.
Bedankt dat ik hier te gast mocht zijn.
Graag gedaan en griep uit en ik zie jou vast snel weer.
Ja, wij gaan elkaar weer zien bij ons mooie netwerk. Doreen, dankjewel.
Dit was de Doreen ten Dijk podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je en volg me op LinkedIn. En blijf doorzetten. Dan trek je de juiste klanten aan en groeit jouw impact.